Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 65 en daarvan het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 65, het derde vers. U zal worden voorgelezen uit de schrift en wel uit Hosea 6. Hosea 6 zal u worden voorgelezen. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En na de geloofsbelijdenis wordt u een gedeelte gelezen uit de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5, artikel 1 en 2. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 136, het tweede vers. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
MUZIEK
wij nu van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de eerste twee artikelen. Die God na zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer in Jezus Christus, roept en door den Heilige Geest wederbaat, die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde. Doch hij verlost hen in het leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid. En ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Hetwelk een gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen. Een toevlucht tot den gekruisigden Christus te nemen. Het vlees hoe langer hoe meer door den geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden. En naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde, met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Lezen wij nu Hosea 6. Komt en laat ons wederkeren tot den Heere, want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen. En hij zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen levend maken. Op een derde dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad. En hij zal tot ons komen als een regen. Als de spaderegen. En vroege regen des lands. Wat zal ik u doen, o Efraïm? Wat zal ik u doen, o Juda? Terwijl uw weldadigheid is als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw die heen gaat. Daarom heb ik hen behouden door de profeten. Ik heb hen gedood door de redenen mensmonds en uw oordelen zullen voortkomen aan het licht. Want ik heb lust tot weldadigheid en niet tot offer. En tot de kennis Gods meer dan tot brandoffers. Maar zij hebben het verbond overtreden als Adam. Daar hebben zij trouweloos tegen mij gehandeld. Gilead is een stad van werkers der ongerechtigheid. Zij is betreden van bloed. Gelijk de benden der straatschenders op iemand wachten. Alzo is het gezelschap der priesters. Zij moorden op den weg naar Sichem, waarlijk. Zij doen schandelijke daden. Ik zie een afschuwelijke zaak in het huis Israëls. Al daar is Efraïms hoererij. Israël is verontreinigd. Ook heeft hij u, o Juda, een oogst gezet. Als ik de gevangenen mijns volks wederbracht.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 68 en daarvan het tweede en ook het derde vers. Met vrome volken u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd. 68 vers 2 en vers 3. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten en die zijn bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. ongeveer 28 eeuwen geleden verkeerde het volk van Israël voor alle 10 stammenrijken in diep verval. De kalveren werden gediend, de Baals in de tijd van Agab, hoewel door Jehu weer weggedaan, maar ook allerlei andere vormen van afgoderij vierden hoogtij. Afgoderij brengt ook altijd met zich mee losbandigheid, denk aan dronkenschap, prostitutie en noem allemaal maar op. Vandaar dat die afgoden zo geweldig werden aanbeden en vereerd, ook in Israël. Want een afgod, dat geeft aan de mens toestemming om precies te doen wat hij zelf wil. Vandaar dat er afgoderij is met kalveren, met Baalbeelden en wat niet al meer. En in die omstandigheden stuurt de Heer een profeet naar Israël. Hosea, later ook Amos, en die profeten die hebben het volk gewaarschuwd. En die hebben gezegd, mensen, dit gaat niet goed. Dit eindigt in een naar verderf. Dit eindigt bijvoorbeeld in ballingschap, want dat had Mozes al geprofeteerd in het boek Deuteronomium. Dat volk echter gaat door en dan lezen we in hoofdstuk 6 van de profetie van Jesaja, dat de profeet van Hosea, dat de profeet niet alleen heeft gewaarschuwd, maar ook heeft gelokt. Hij heeft gezegd tegen die mensen, kom, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd, hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Kijk, afgoderij, dronkenschap, noem allemaal maar op, dat heeft ook grote gevolgen, verwoestende gevolgen. Zonde is nooit zonder gevolgen. Dat volk werd dus geslagen. Door verlies in de oorlog, door misoogden, noem allemaal maar op. En dan zegt de profeet, laten we nou terugkeren naar de Heere. Laat ons wederkeren tot de Heere. Want hij heeft verscheurd. Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen. Hij zal ons verbinden. Hier vinden we een van die geweldig ingrijpende oproepen tot bekering. Die grote lokstem van het evangelie. Waarbij de Heere tot zondige mensen zegt. Keert weder, gij afkerige kinderen. Keert weder. En dat zegt de Heere nu bij monden van zijn dienstknecht. Ook vanmiddag tegen u en tegen jou. Keer terug. Verlaat de slechtigheden. En keer terug. En treed in de weg des verstands. Zult niet vergeten dat die staat in Hosea 28 eeuwen geleden gezegd en opgeschreven. Vanmiddag nog gehoord. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Goed onthouden hoor. Dat staat in de Bijbel. Hosea 6, het eerste gedeelte. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Als je nou vanavond naar huis gaat. En je gaat naar bed en je denkt, och zal ik nog wel bidden. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Als je vannacht wakker ligt en je bent een poosje wakker en je denkt, kom zal ik nog eens even op mijn smartphone of op iets anders kijken. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Als we morgenochtend wakker worden en haast hebben omdat we misschien naar ons werk moeten en dan geen tijd meer hebben om te bidden en allerlei andere dingen al aan ons hoofd hangen. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere. En als we nou morgen overdag, als we het beleven mogen, druk zijn met misschien allerlei aardse dingen, op zich misschien wel goede dingen, dingen die ook nuttig zijn in ons gezin en op ons werk. Natuurlijk niks kwaads daarover, maar als we God vergeten, kom, laat ons wederkeren tot de Heere. Als we onze boterhammen eten, als we stilzitten, laten we wederkeren naar de Heere. En één ding, gemeente, God staat met open armen. Terugkerende zondaren op te wachten. Hij heet ze allemaal welkom. Die terugkeren tot deze God. Die vriendelijk nodigt en bidt. En zondaren lokt en zegt. Kom, laat ons wederkeren tot de Heer. Dat gaat over de bekering. En die hebben we nou elk moment. Elke dag. Iedere keer nodig. Vandaag, vanmiddag, vanavond, morgen, overmorgen, zolang als het leven is, hebben we bekering nodig. Net als de verloren zoon, wat heeft die vader lang gekeken tot die jongen terugkwam. Die vader is niet hem op gaan zoeken in zijn zonde. Niet gezegd, nou jongen, ik vind het wel fijn dat je dit te zondigen en zo, dat niet. Die vader heeft wel dag en nacht op zijn knieën gelegen en gezegd, jongen, wanneer kom je terug? En dat heeft hij aan God gevraagd en toen kwam die jongen met zijn vodden en al, kwam hij terug naar het vaderlijk huis. Nou, die man was blij. De engelen waren blij en God is blij over een zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Stond ook zo mooi in de Dordtse leerregels wat dat nou is. Niet alleen hoe dat begint, maar ook hoe die bekering zich nu voortzet. We lezen in de Dordtse leerregels het welk hun een voortdurende oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen, het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten. Dus wat is nou voortdurende bekering? Wel zeggen onze Dordtse leerregels, dat is het vlees, dus ons zondig bestaan, door de geest des gebeds, dus door te bidden. En in de tweede plaats door heilige oefeningen. Wat zijn heilige oefeningen? Nou, dat is bijvoorbeeld 's morgens een stukje uit de Bijbel lezen. En daarbij bidden. En vragen, Heer, wil u dat toepassen? Heilige oefeningen. Je hebt onheilige oefeningen, ruzie maken en zo. Dat is voortdurend bezig zijn met de aardse dingen. En heilige oefeningen, dat is dat je zegt, Heer, nou, ik heb bekering nodig, ik heb gehoord in de kerk. Hosea heeft het 28 eeuwen geleden gezegd, komt en laat ons wederkeren. Wil u dat dan alsjeblieft schenken? Want al wat u ontbreekt, ik schenk het zo, gij smeekt, mild en overvloedig. Kijk, dat is nu die heilige oefening. De geest des gebeds en door heilige godvruchtige oefeningen. Het vlees te doden en naar dat eindperk en dat tijdstip der volkomenheid te verwachten. Gemeente, we lezen het in de Bijbel, het staat in de Dordtse leerregels en we vinden het ook in de catechismus, de waarachtige bekering. We gaan er vanmiddag een poosje bij stilstaan. Zondag 33 van onze catechismus gaan we vanmiddag overdenken. Het gaat over de bekering en u zult de punten zo geleidelijk aan vanzelf wel ontdekken. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering? Dat is vraag 88 en daar beginnen we mee. In hoeveel stukken, hoeveel delen wordt daar bedoeld, bestaat de waarachtige bekering? Het gaat hier over bekering en dat kwam al aan de orde in vraag en antwoord 87. Want daar werd gevraagd of iemand die goddeloos is en ondankbaar leeft ook naar de hemel kan gaan. En dan is het antwoord nee. Goddeloze mensen komen niet in de hemel en die worden ook niet behouden. Wat moeten goddeloze mensen dan doen? Die moeten niet gaan zitten en zeggen, nou ja, nou ben ik nou eenmaal zo, kan er ook verder niks aan doen. God heeft mensen uitverkoren, anderen verworpen en dus ik hoop maar dat ik nog eens bekeerd mag worden. En ondertussen gewoon verder doorleven. Nou, dat vindt de duivel prachtig als u zo leeft. De engelen worden er bedroefd van en u verwoest uw eigen ziel. Dus dat vooral niet doen. Wat dan? Bekering. Dus weerkeren naar de Heere. Terugkeren naar die God van de Bijbel en zeggen, Heere, u hebt uw woord gegeven, u wandelt me na, wilt u dan ook mij alsjeblieft bekeren? Zou dat nog kunnen? Ik heb het niet verdiend, ben het ook niet eens waard, maar zou u dat dan willen doen? En dan is het antwoord, ja, natuurlijk kan en wil God dat doen. Daar heeft hij zelfs zijn zoon voor naar de aarde gezonden. Christus kwam naar de aarde om zondaren bekering te geven. En we kunnen in de Bijbel tal van voorbeelden lezen van mensen die door de Heer Jezus tot bekering zijn gekomen. Levi bijvoorbeeld. Nou, die man was de hele dag bezig met zijn zaak. Hij was bezig met zijn tolhuis. En dan komt de Heer voorbij en die zegt, volg mij. En toen kwam die man. En toen werd hij de discipel van de Heer Jezus. Hij werd later nog apostel. Dus hij kreeg nog een belangrijke taak in het Koninkrijk Gods. Bekering, dat is nodig. We hebben het dus hier in zondag 32 al gezien dat dat zeer noodzakelijk is en dat we ons bekeren. En dan rijst natuurlijk de vraag, wat is die bekering dan? En daarover gaat nou zondag 33. En dan begint het met hoeveel delen, hoeveel onderdelen bestaat de waarachtige bekering. Eerst even iets over dat woordje waarachtig. Daar wordt mee bedoeld de ware of de echte bekering. Er zijn ook namaakbekeringen, niet echte bekeringen.
die kom je in de Bijbel tegen. Je komt dat tegen bij koning Achab bijvoorbeeld. Achab die heeft zeer slechte dingen gedaan. Die heeft Naboth laten vermoorden. En dan komt de profeet Elia bij Achab en die zegt, Achab, dat zal God zeker straffen. En daar schrikt Achab van. En dan gaat Achab langzaam lopen. Hij doet zijn hoofd een beetje scheef. En ja, het lijkt eigenlijk best wel mooi wat die Achab doet. Hij is er best wel een beetje van ondersteboven. Hij heeft er eigenlijk wel een beetje spijt van. Nou, dat is op zich niet verkeerd natuurlijk. Als we spijt hebben van verkeerde dingen. Maar alleen bij Achab was dat voor een tijdje. Misschien een week of zo, of 14 dagen. En toen zei zijn vrouw Izebel, man, doe toch niet zo gek. We gaan weer fijn feest vieren. En toen ging het feest weer verder. Dus dat was maar een tijdelijke bekering. Het was een, ja, geen ware, geen echte bekering. Achab liet zich meeslepen door zijn vrouw, Izebel. Kom je vandaag ook nog wel tegen, dat mensen zich laten meeslepen. Hè? Vrienden onder elkaar zeggen, hey, joh, wat kan jou dat nou toch schelen? Ze nemen elkaar zo mee op het verkeerde pad. Niet doen, blijf wandelen op dat pad van de Bijbel. Dat pad van de geboden des Heren. Een ander voorbeeld van een niet ware bekering, noem maar even twee, dat is Orpa. Orpa was een heel fijn, lief meisje. Samen met Rut, en ze hadden veel dingen meegemaakt, man bijvoorbeeld verloren en zo. Veel verdriet ook meegemaakt, en dan gaat Naomi met die twee schoondochters terug naar Kanaan. Die twee schoondochters waren Moabieten. En Rut was een Moabiet en Orpa was een Moabitische vrouw. En u had Naomi natuurlijk in dat land Moab tegen die twee mensen, Orpa en Rut, verteld over het grote geheim van Israël. En dat was dat de Messias daar geboren zou worden. Dat eenmaal op Gods tijd, dan zou de grote verlosser komen. Dan zou de grote Messias komen. Dat was nog het allerbelangrijkste in het leven. En daar hadden die twee vrouwen met open mond naar geluisterd. Niet de afgoden van Moab en niet de dingen van Moab, nee. De God van Israël zou iemand zenden naar de aarde en die zou de grote verlosser zijn. Nou, dat was dan voor hen beiden een boodschap. En daar waren ze alle twee diep van onder de indruk. En toen Naomi zei, nou gaan we terug naar, ik ga terug naar Kanaan, willen jullie mee? Toen zeiden ze allebei ja. En die zijn meegegaan. En dat was natuurlijk fijn voor Naomi. Rut mee, Orpa mee. En dan zo richting Kanaan, ze hebben een tocht gemaakt, ze liepen zo een paar dagen onderweg. En dan komen ze langzamerhand zo in de buurt van het land Kanaan, u weet het wel, bij de Jordaan. Zo daar in de buurt. En dan zegt Naomi tegen die twee dochters, dochters, willen jullie nou wel echt mee? Ja, we alle echt mee. Zou je er nog niet over nadenken? Maar kijk, in Kanaan, dat praten ze een andere taal. Jullie praten Moabitisch en in Kanaan wordt Israëlitisch gepraat. Dus dat is al lastig voor jullie. In de tweede plaats moet je er ook om denken, daar in Kanaan is geen man voor jullie. He, dus daar kun je niet trouwen, want jullie zijn heidense vrouwen. En ja, Joden mogen niet trouwen met heidense vrouwen, dat mag niet. En bovendien, ja, ik weet het ook niet, maar het kan zijn dat er natuurlijk hongersnood komt. Want Kanaan, dat kan wel gebeuren, dat er hongersnood, en hebben we niks te eten. Dus daar in Kanaan, daar is niet veel toekomst. Dat zei Naomi eerlijk tegen die twee vrouwen. En toen is die ene vrouw ook een lieve vrouw, hoor, Orpa, die is eens na gaan denken. En die dacht, ja, als ik nou niet kan trouwen, geen kinderen krijg en misschien honger. En weegt dat allemaal wel tegen elkaar op? Want ja, Naomi vertelt natuurlijk van die verlosser en zo, en dat is mooi. En dan zegt Orpa, ja, in Moab hebben ze ook goden. Laat maar teruggaan. Nou, Orpa heeft wel een poosje geluisterd. Ze was ook wel onder de indruk en zo. En ze vond het ook wel belangrijk wat Naomi zei. Maar ze zei, nee, ga toch maar terug. Wij zouden natuurlijk zeggen, dat is wel verstandig van Orpa, toch? Ja, of je nou de keuze hebt voor door de woestijn te lopen en geen enkel uitzicht, geen enkele toekomst. Nul carrièreperspectief en je kan de andere kant terug naar je volk en dan krijg je een man en dan krijg je een gezin, dan krijg je toekomst, eten, drinken, noem allemaal maar op. Verstandige vrouw, die Orpa, toch? Kunt zich zomaar indenken. Ja, Orpa ging dus terug naar haar volk, naar haar goden, naar dat land. En dat met Naomi, dat was tijdelijk. Dat was dus niet een echte bekering. Dat was een geloof voor een tijdje. Tijdgeloof noemen we dat. En, was nou, en dus gaat dat terug. Houdt op. Tijdgeloof houdt altijd een keer op. Wat was nou met Rutte? Ja, die deed eigenlijk iets heel doms. Maar dan nou nog gewoon naar kijkt en zegt, nou Rutte, dat is toch wel dom van jou. Ja, want dan ga je met Naomi mee, oude vrouw. Die kan je dus ook niks meer bieden. Een man krijg je daar ook niet in Kanaan. Je hoort ook niet bij dat volk. Je bent een Moabiet notabene. Die mogen tot in het tiende geslacht niet eens in de tempel, in de tabernakel Gods komen. Dus dat wordt een leven daar in Kanaan. Nou, dat is het woord leven nog niet eens waard. Als je over straat loopt, dan kijken ze allemaal. Kijk naar die Moabitische vrouw. Ja. En toch is Rut gegaan, hè. Naomi zegt nog een keer, Rut, ga nou terug, joh. Dat is niet wijs van je. En dat deed Naomi natuurlijk om te beproeven. En dan komt, ja, dat is zo geweldig in dat boek Rut. En dan komt dat ware geloof openbaar. Het was er al, maar de Heer laat dat openbaar in een hartelijke keuze. En dan zegt Rut, nou moet je ophouden, Naomi. Want uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En wanneer jij zult sterven, dan zal ik ook sterven. Ik kan niet meer terug naar Moab. Menselijk gezien natuurlijk heel dom van Rut. Vanuit ons geredeneerd en zo. Maar goddelijk gezien natuurlijk heerlijk. Hè? Want hier zien we nu ja, dat werk van de waarachtige bekering. Echt te zijn bij Rut. Ware bekering. Nou, daar heb ik gelijk al een voorbeeld van de ware bekering. Hè, dus je hebt namaak en niet echt en waar. En als we nou over de bekering praten, dan moeten we natuurlijk bij onszelf nagaan wat er nou allemaal gebeurd is in ons leven. Is dat nou waar? Is dat nou echt? En dat is wel moeilijk natuurlijk. En daarom gaat onze Heidelberger dat verder uitleggen. Nou nog iets bij die waarachtige bekering, dat moet ik ook even uitleggen. Want het wordt hier behandeld in zondag 33. Ja, 33. En de catechisme begint natuurlijk bij zondag 1. Zondag 1 en dan zondag 2, zondag 3. En uiteindelijk bij zondag 33 komen we bij de bekering. Is dat niet een fout van de catechismus? Ja en nee zouden we kunnen zeggen. Nee als het gaat over wat hier nou met bekering wordt bedoeld. En ja als het gaat over wat is nou bekering. Nou bekering, als we de Bijbel goed lezen, dat kent een begin. En het kent ook een verdere voortgang. Misschien moet ik dat eerst even een beeld gebruiken. Je hebt een zaadje of een bol van een tulp of zo. En dan heb je die bol. En die stop je in het voorjaar of in het najaar in de grond. En dan als het voorjaar wordt, dan gaat die bol groeien. Dan komt er een tulp uit. Nou, die bol die kent leven. En als die bol dan begint te bloeien, dan is het klein. En dan zeggen we, kijk, het leven komt eruit. Dan zie je die tulpenbollen, die puntjes boven de aarde komen. En dat is het begin van de groei. En dan later komt er die stengel en die bloem en die bladen, en dat is de verdere voortgang. Dat kunt u allemaal begrijpen. Nou, zo is dat ook met de bekering. De bekering heeft een begin. Dat noemen we de levendmaking. Daar spreekt de Heer Jezus over tegenover Nicodemus in Johannes 3. Als hij zegt, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk der hemelen niet ingaan. Dus Nicodemus, fijn dat je bent, maar dan moet je één ding vertellen. De Heilige Geest moet jou levend maken. Dat had Nicodemus niet verwacht. Want Nicodemus was een man van de kerk en van de godsdienst. En die dacht, nou, ik zal eens een mooi gesprek met de Heer Jezus houden over ja, bepaalde dingen van de godsdienst. En dan zegt de Heer, stop Nicodemus, ik moet eerst even iets vertellen. Er is iets mis in jouw leven. Want dan praat je wel over allerlei dingen, alleen je hebt het niet verstaan. Het is bij jou niet een levende zaak. Nou, dat viel heel erg tegen voor Nicodemus. Nou werd hij zomaar door Jezus van Nazareth verteld dat het bij hem niet in orde was. En dat hij met al zijn geleerdheid, want Nicodemus wist natuurlijk ontzettend veel van de Bijbel, maar dat hij met al zijn geleerdheid nog een vijand van God was. Ik denk dat die man dat wel geslikt heeft, toch? Denkt u niet? Dat door de Heer Jezus wordt aangesproken en de Heer Jezus zegt, ja Nicodemus, spijt me, maar we moeten eerst even iets anders samen bespreken. En dat is waar het nou om, waar het begin ligt. En dat begin dat ligt in de wederkomst, dat er een levendmakend beginsel wordt ingeplant. Nou, dat noemen we de wedergeboorte. Nou zegt, daar zit ik nou op te wachten. Nou, is dat nou weer jammer dat u dat zegt. Want God die werkt dat zonder ons, in ons leren we in onze belijdenis. En eigenlijk zouden we, als we dat horen, daarom verlegen moeten raken. En ik geloof eerlijk gezegd, als God een mens bekeert, wederbaart, dan komt er een tijd in zijn leven, ja, dat hij het niet meer goed begrijpt. En dat is Nicodemus. Zeg, heer, maar hoe moet dat dan? En dan zegt de heer, nou het is net als met de wind, Nicodemus, die blaast waarheen hij wil, gekend zijn geluid, je weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Zo is nou iedereen die uit de geest wordt geboren, waar dat werk van de geest begint. En Nicodemus die kwam als een koude fariseeën binnen en hij is, eerlijk gezegd denk ik, als een wedergeboren mens de deur uitgegaan. Ja, die is gaan nadenken. En zo gebeurt dat en zo doet de Heer dat ook vandaag nog door zijn woord en door zijn geest. Dus als je in de kerk goed luistert, want dat is het instrument dat God gebruikt. En in de tweede plaats, als je naar thuis komt en zegt, Heer, dan heb ik het woord gehoord. Kom, laat ons wederkeren tot de Heer. Staat gewoon in de Bijbel. Wil u dat dan ook in mijn hart een plek geven, dat ik dat nou nooit meer vergeet? Dat staat in Hosea 6, vers 1. En dan gaat dat woord kracht doen. En dan gaat die tulp, als het ware, hè, dat leven wordt erin gebracht en dan gaat die tulp groeien. En wat is dan die voortgaande groei? Want hier gaat het dus niet over het begin, maar hier gaat het dus over de verdere voortgang. We noemen dat ook wel de dagelijkse bekering. En wat is dan die dagelijkse bekering? Nou, gemeente, let op. En dan gaat onze Heidelberger dat vertellen. De dagelijkse bekering van de mens, dat is de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Dat is het antwoord. Het gaat over de waarachtige bekering en we gaan dus eerst stilstaan bij de twee delen. Dan gaat de oude mens afsterven. Wat is dat eigenlijk, een oude mens? Is dat iemand die heel oud is of zo? Een opa, een oma, dat is in de natuur. Maar in de Bijbel komen we die uitdrukking ook tegen, oude mens. Paulus gebruikt hem bijvoorbeeld in Efeze 4, ik zal dat even voorlezen. Staat ook in de verwijsteksten bij de Heidelbergen, te weten dat gij zou afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Kijk, zegt Paulus tegen die mensen in Efeze, die oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, dat die wordt afgelegd. En de Bijbel bedoelt met oude mensen, we komen die uitdrukking ook tegen Colossenzen en Romeinen 6, daar bedoelt de Bijbel mee dat zondige beginsel in elk mensenhart. Dat zondige beginsel. Dat wat nou altijd ingaat tegen God en tegen zijn geboden. Je wordt 's ochtends wakker, je bent wat te laat uit bed gekomen en je hebt eigenlijk geen zin meer om te bidden. Hup, een boterham eten en naar je werk. Ja, want je hebt het haast. Wat is dan dat zondige beginsel? Nou, dat de dag zijn begonnen zonder God. En dat we daar dan ook geen zeer meer over hebben en dat we zo gewoon een beetje leven, de oude mens. En wat is nu bekering? Dat die oude mens moet sterven. Die oude mens moet kleiner en minder worden. Nou, die moet eigenlijk dood. Net zoals de Heer Jezus is gestorven, zegt Paulus in Romeinen 6, vanwege de zonde, zo moet die oude mens dood.
Ja.
Dus er is een beginsel in ons leven, een zondebeginsel, en dat zondige beginsel, waar we zonder genade eigenlijk best wel prettig vinden dat het er is, maar door genade krijgen we daar last van. En dat zondige beginsel, dat moet dood. Echt, radicaal dood. Dat is niet volkomen hier op aarde, kom ik zo nog wel even op. Maar dat moet wel. En kijk, als God dat leven plant, dan wordt het ook ons verlangen dat dat zondige beginsel minder wordt. En dat het een keer voorbij is. Weet u wat de hemel is? Daar krijgt de oude mens de definitieve doodsteek. Daar is die niet meer, dus die weg. Dat is de hemel. De oude mens voor altijd verdwenen. Daartegenover staat dan de opstanding van de nieuwe mens. En wat is de nieuwe mens? Dat staat ook weer in de Bijbel. Hè? Paulus wijst erop in de Efezebrief en in de Colossensebrief. En dan noemt hij de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. De nieuwe mens aandoen. Wat wordt daarmee bedoeld, gemeente, jong en oud? Daar wordt mee bedoeld dat nieuwe beginsel, dat heilige beginsel, dat diepe verlangen om nu volkomen naar de wil van God te leven, tot eer van God te leven. Dat is de nieuwe mens. De nieuwe mens is volkomen gestaltiger in de Heer Jezus. Dit was de nieuwe mens in volkomenheid. En de Heer Jezus die gaat zijn kinderen vormen naar zijn beeld. En dan gaat die nieuwe mens die krijgt gestalte. En er staat er ook bij, die nieuwe mens die moet opstaan en die moet groeien en toenemen. Dat is het beginsel van de genade. Dus de oude mens die moet sterven en de nieuwe mens die moet opstaan. Die moet gaan leven. Dat zijn de twee dingen die nou behoren bij dat geestelijke groeiproces van al Gods kinderen hier op de aarde. Kent u ook dat geestelijk groeiproces? De oude mens eruit, de nieuwe mens erin. Ja. En dat is nou een levenslang proces. Misschien zegt u, ik wil er wat meer van weten. Nou, dan gaan we naar de volgende vraag en naar het volgende antwoord. Want wat is dan die afsterving van de oude mens? Wat is dan dat, ja, dat oude beginsel dood moet. De sterven dus doodgaan. Nou, dan staat er in het antwoord twee dingen. In de eerste plaats een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben. Als even goed kijken. Een hartelijk leedwezen, wat moeilijk woord misschien, mag ook voor droefheid. Dat is een hartelijk, een oprechte droefheid dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. Nou, je blijdschap en droefheid. En gemeente, kijk, dit antwoord, die afsterving van die oude mens, dat betekent dat de zonde niet een woordje voor ons is. We kennen 100 woorden en dat woord zonde, dat staat natuurlijk ook vaak in de Bijbel en dat is op zich goed. En we kunnen het natuurlijk ook vaak gebruiken, dat is zonde, weet u wel, dan zeggen we dat vaak tegen elkaar. Maar zonde, dat hier in zondag 33, dat wordt bedoeld dat we God onteren en onszelf vereren. En dat doen we door vooral erg ongehoorzaam te zijn aan de geboden Gods. God zegt wel niet stelen, maar daar trek ik me niks van aan, ik doe het gewoon wel. Dus zonde, dat is God onteren en jezelf vereren. Nou, zonder genade vindt een mens dat prima. Wat heeft hij met God te maken? Kain zei ook, wat heb ik met u te maken? En trok zich niks van God aan en ging zijn eigen weg. En hoe moet dat nou anders worden? Kijk, en dan zie je. Als God nou genade vindt, dat beginsel, die tulp begint te bloeien in je leven, hè? En als die stengel er komt en als die bladeren, die prachtige bloem gaat groeien, dan krijg je een geweldige droefheid. Ja, over jezelf eigenlijk. Ja, dan ga je bedroefd worden over jezelf. Paulus zegt dat ook in 2 Korinthe 7. De droefheid door God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En in Psalm 51 komen we het ook tegen, waar David zegt, ik heb tegen u alleen misdreven. En wordt bedroefd. Ja, waar kunnen allemaal dan niet bedroefd voor zijn? Nou, sommigen zijn bedroefd over de buren en over collega's, daar gaan we allemaal niet over praten en zo. Maar bij de bekering en bij dat geestelijke groeiproces wordt de mens meer en meer bedroefd over zichzelf. Ja. Hij is 's ochtends gebeden. Maar dan ben je een half uur later alweer vergeten waar je nou over hebt gebeden. Dan is 's morgens in de kerk gezeten en 's middags ben je het alweer vergeten. Dan geeft de Heer je allerlei eten en kostelijke maaltijd en zo. En je beseft niet eens dat het geschonken goed is. Wat is nou bekering? En is dat je daar nou bedroefd over wordt? En God nog zoveel goed is. En zoveel geeft. En dat we net doen alsof we er recht op hebben en we zijn het zo weer vergeten en we leven zomaar zonder God verder. En wat is nou bekering in de eerste plaats? Dat die droefheid beslag legt op mijn leven. Dat ik nou zo teleurgesteld ben in mezelf. Ja. Zoals hier staat in de Heidelbergen, dat we God om onze zonden vertorend hebben. Gemeente, jong en oud, dat is heel fundamenteel. Je komt het bijna overal in de Bijbel tegen. De droefheid over de zonde. Ja, dat. Er zijn allerlei voorbeelden van in de Bijbel. Je kunt droef zijn omdat je God mist. Je kunt bedroefd zijn omdat je iets kwijt bent geraakt. Hier hebben we het over droefheid over de zonde. En dat nou God, die goede God, door mijn gedrag, door mijn doen en door mijn laten onteerd en vertorend is. En dan krijg je een hekel aan jezelf, een geestelijke hekel. En de Heer, mag het nou eens anders worden. Dat is nou de afsterving van de oude mens. En in de tweede plaats, hoe langer hoe meer die zonde, want dat is de oorzaak. Haten, dat is een innerlijke afkeer ervan hebben. En vlieden. Ja, die zonde wegdoen uit je leven. Dat je dat wil veranderen. Dat het anders moet. Dat je je tolhuis verlaat. En net bij Zaccheus is dat hij ophoudt met de mensen te bedriegen. En dat hij alles wat hij stuk gemaakt heeft probeert te herstellen. De zonde verlaten. Ja, dat is ook wel belangrijk, hè. Dat die zonde, zoals die in de Bijbel wordt benoemd, ongehoorzaamheid tegen Gods geboden. We gaan verlaten, de wegen en de paden van de zonde verlaten. Dat dus hoort ook bij de afsterving van de oude mens. Komen Gods kinderen daar ver in? Nou, het is wel hun begeerte om daar heel ver in te komen. Ja. Zou het liefst alle zonden met wortel en tak uitroeien. Want dat zonde, dat is zo godonterend en dat is zo goddeloos en zo slecht. En ze komen een heleboel bij zichzelf tegen. Kijk, namaak geloof, dat vindt altijd een hoop zonde bij iemand anders. En je kunt altijd prima aanwijzen bij andere mensen. En dan zeg ik niet dat we nooit eens wat moeten zeggen tegen andere mensen. Maar een gemeente echt gelooft, dat ziet de grootste bron en de mooiste vuilheid in zichzelf. Want wat de wereld uitleeft, hè, dus wat je in de wereld tekent van prostitutie, dronkenschap, goddeloze dingen, niks van iemand aantrekken enzovoort, dat is uitleving. Dat leven Gods kinderen in. En ze komen de hoerenloper en de dief en de moordenaar en weet ik wat allemaal bij zichzelf tegen. Komt allemaal tegen. En dan steekt hij de kop op en dan steekt hij de kop op. En weet u, dan worden ze zo moe en zo bedroefd van de Heer, kan het nou nooit iets anders worden. En dan wordt hier verlangen om in dit leven dat anders mag worden. En straks in de hemel is dat voorbij. Begrijp u dat dan de hemel wel eens een bekoorlijke plek wordt? En dat je dan de hemelingen wel eens naast staart. Die daar nog nooit geen last meer van hebben. En als ze dan de hemelpoort binnenkomen. En dan zegt koning Jezus, kom binnen. Laat die oude mens maar liggen. Die mag niet meer mee. En dan beginnen de eeuwige hosanna's. De eeuwige lof aan de drie enige God. Om hem groot te maken. Ja, dat is de afsterving van de oude mens. En dan derde puntje, dat is de opstanding van de nieuwe mens. Maar dit gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 69, het zevende vers. 69 vers 7. Het gaat dus in zondag 33 om de vernieuwing van de mens. En dat levenslange proces van de bekering waar de Heer nu al zijn kinderen in onderwijst en aan onderwerpt. Dus zolang ze op deze aarde zijn, dat geestelijk leven begint met de wedergeboorte. En dan komt de Heilige Geest in hen wonen en dan begint dat proces van geestelijke vernieuwing. En dat proces dat kent twee onderdelen, dat waren de twee stukken, dat is de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. De afsterving van de oude mens hebben we nu behandeld en nu komen we bij het volgende, dat is het derde punt uit de preek en dat is de opstanding van de nieuwe mens. De opstanding van de nieuwe mens, dat was dus dat nieuwe beginsel, dat goddelijke beginsel wat God implant in de wedergeboorte, klein begint en wat dan daarna gaat groeien. Wat is dat opstanding van de nieuwe mens? Hoe krijgt dat nu concreet handen en voeten? En als u tot hiertoe goed hebt nagedacht en meegeluisterd, dan weet u al, tegenover droefheid staat blijdschap. En tegenover ongehoorzaamheid staat gehoorzaamheid. Dus als je nu los even van het antwoord dat er nu komt en goed nadenkt en meeluistert, dan kunt u als het ware het antwoord al zelf bedenken. Wat is de opstanding van die nieuwe mens? Nou, dat zal dan iets te maken hebben met blijdschap en in de tweede plaats gehoorzaamheid. We gaan eens even kijken in het antwoord. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Tegenover droefheid staat blijdschap. Hartelijke vreugde. Hartelijk betekent oprecht. Vreugde is een ander woord voor blijdschap. Blijdschap en vreugde, dat zijn twee woorden die dezelfde zaak aanduiden in de schrift. En dan vreugde in God. Blij in God. Over wat God doet, wie God is, hoe hij zich bekend maakt. Gods schepping, Gods deugden, Gods heerlijkheid, alles wat van God en wie hij zelf is, blij in God. Ja, we kunnen dat wel met een paar dingen vergelijken, doet de Bijbel trouwens ook. Waar is een man nou blij mee? Nou, met zijn vrouw. Als hij een goed huwelijk heeft, dan zijn ze blij met elkaar. Ja, dan zijn ze, dat vinden ze fijn om met elkaar te praten. Dat hoort bij een goed huwelijk. En als je een goed gezinsleven hebt, dan zijn die ouders blij met hun kinderen. En kinderen zijn blij met hun ouders. En dan praat je ook samen erover. En dan zeg je, ja, kijk, we hebben de buren en de overbuur. En de buurman heeft veel geld en de overbuurman heeft een mooie tuin. Maar mijn vader, dat is de liefste vader van de hele wereld. En daar hou ik het meeste van. Want als het erop aankomt, dan kan ik er altijd bij terecht. Dat zijn beelden die we vinden in de Bijbel. Dat zijn ook beelden die hier bij dit ook passen. Blij in God. Waar is een kind van God nog blij mee? Wat leert de Heer nu in die waarachtige bekering? Nou, dan gaat de Heer zich meer en meer bekend maken. En dan maakt hij zich bekend in zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid, maar ook in zijn goedheid en in zijn genade, in zijn gunst, in zijn geest. En dan, ja, dan wordt hij de innerlijk verblijd door dat u God nou in de Bijbel wat van zichzelf zegt en dat u God ook door genade wil komen in je hart. Ben blij in God. Nou, dat is nou de waarachtige bekering. Dat nou die grote God die hoog woont en heilig is ook zeer laag woont en dat hij woont in een verbroken hart en een verbrijzeld gemoed. Ja, dan kun je daar soms zomaar over nadenken. En wat doet een man en een vrouw? Wat doen ze samen? We praten zo als het een fijn gesprek is. Dan praten ze soms allebei over de diepe dingen van het leven. De opvoeding van de kinderen. Wat hen bezighoudt en zo. Nou, zo is het ook met de Heer. Ja. Dan zijn er soms noden in je leven en zo. En dan denk je, ja, maar wie moet er nou eens over praten? En dan lig je s'nachts een poosje wakker. En denk je, ja, ik kan natuurlijk daar eens mee praten en daar eens mee praten. Laat er maar eens met de Heer over praten. Weet u wat bidden is? Calvijn die zegt dat in de institutie. Dus praten met God. En dan word je blij, Heer. U bent toch de horende God. U hoort toch alles, u ziet ook alles. Wil u dan ook vannacht eens luisteren? Ja, je weet wel dat u luistert, maar wil u nou ook eens tonen dat u de levende bent. Een adres hebt waar je nou terecht kunt. En dan komt er die vreugde. Ja, ik denk dan aan de verloren zoon. Hè. De jongen die komt terug naar huis en had natuurlijk al zijn geld kwijtgeraakt, verkwist en zo. En kwijtgeraakt, en komt terug in vodden enzovoort. En dan, ja, ik denk zo bij zichzelf. Vader zal me wel niet meer willen ontvangen. Want ja, ik heb zo erg gezondigd. Hè, maak me maar een huurling. Dan zegt hij weer, dan komt die jongen bij zijn vader. En dan, op een hele grote afstand ziet zijn vader hem al aankomen. Stop. En dan rent die man de deur uit. En dan omhelst hij zijn jongen. En jongen, ben ik blij dat je weer thuis bent. En toen heeft de jongen iets gemerkt van dat kloppende vaderhart. En toen zijn ze feest gaan vieren. Dat staat letterlijk in de Bijbel, de Heer Jezus zegt het ook. En zij begonnen vrolijk te zijn. En die jongen was weer thuis. Gemeste kalf geslacht. Nou, dat is nou die hartelijke vreugde in God. Zo is er in de hemel ook blijdschap over zondaren die zich bekeren. En hoe kan dat nu? Hoe kan God nu, de heilige en de hoge God, nou zulke schuldige, dwaze, zondige mensen om? Hoe kan God nou die vuile zondaren ontvangen? Kan dat zomaar? Nee, dat kan niet zomaar. Maar God is heilig en rechtvaardig. En toch gebeurt het. Toch ontvangt de grote God zondaren. Hoe kan dat dan? En dan moeten we nog even weer opnieuw kijken. Dat staat dus in de catechismus. Hartelijk vreugde in God door Christus. Nou, dat is de middelaar. Die neemt zondaren op en die brengt ze terug bij zijn Vader. En dan door Christus, die vreugde in God door Christus. En dan als de Heer Jezus zo'n zondaar opraapt, dan gaat hij hem eerst schoonmaken. Met zijn bloed. Reinigen. En in de tweede plaats gaat hij hem met zijn geest vernieuwen. Innerlijk vernieuwen. En zo brengt Christus een zondaar weer bij zijn Vader, bij God. Kijk, zegt hij dus, alle zonde is weg. Heb ik voor betaald met mijn bloed. En dat nieuwe leven begint, dat is, heb ik gewerkt door mijn geest. En dat is allemaal genade. Ja, eigenlijk staat er, wat is nou die opstanding van de nieuwe mens, dat we blij worden over de genade Gods in Christus. Aan zo iemand, zo'n slechterik als u bewees. Ja, gemeente, daar kun je natuurlijk over preken. Daar kun je van lezen. Maar het mooiste is als je het maar bleef. En daar komt het dus ook echt op aan. Hè, dat we iets kennen in ons leven. Van die onuitsprekelijke vreugde in God waar we van zingen in de psalm. Ik zal in u, mijn God, van vreugde opspringen in de geest verheugd. En dat is een diep geheim wat de Heer leert door de Heilige Geest aan zijn kinderen. Zelfs in de grootste zwarte blijven onze harten in de Heer gerust. Dat is één. En twee, dat hadden we ook al. De oude mens is ongehoorzaam, de nieuwe mens die wordt gehoorzaam. Trouwens, opstanding van de nieuwe mens, dat die vreugde niet alleen begint, maar ook toeneemt. Een proces, dat zeiden we net al. En dat die vreugde zich verdiept en dat die vreugde zich uitbreidt. En, nou, laat ik even een voorbeeld nemen. Toen ik bijvoorbeeld voor het eerst als dominee het avondmaal mocht bedienen, dan heb je een hoop spanning. En ja, dan ben je al druk en dan ben je al lang blij als alles goed mag verlopen. Klinkt wat oneerbiedig, maar zo was het wel. En dat je dan door de loop der jaren daar wat rust bij krijgt en je daarop wat ordelijker mag voorbereiden en je wat meer oog krijgt voor de tekenen van brood en wijn. Ja, dan word je er zo blij mee. Blij dat nou die grote God twee hele simpele dingen heeft uitgekozen om zijn volk hier in dit leven en in dit strijdperk van dit leven te bemoedigen, te onderwijzen, te ondersteunen. Ook niet altijd, dat weet ik, maar er zijn de momenten dat je denkt, Heere, wat bent u toch een wijze, genadig en een goede God in Christus Jezus. Kijk, dan krijgt dat dus meer en meer betekenis. Het is niet best als we steeds minder betekenis aan dat avondmaal gaan hechten. Voor Gods kinderen krijgt het, als het goed is tenminste, en als dat geestelijke groeiproces zich op een goede wijze voltrekt, krijgt dat meer en meer betekenis. En ze kunnen het eigenlijk niet missen. Nou, dan noem ik maar één ding en dat zou ik nog met velen kunnen uitbreiden, waar die hartelijke vreugde in God nou in bestaat. En dan in de tweede plaats, dat zien we er ook wel bij, een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Ja, de ware dankbaarheid, en daar komen we de komende zondagen nog uitvoerig op terug. De ware dankbaarheid heeft als inhoud gehoorzaamheid. En dat nu in dat geestelijke groeiproces, dat je nou meer en meer die wet overdenkt, staat ook in de Bijbel, zijn wet betrachten en voortaan verstandig op zijn wegen gaan. We zingen het ook in de psalmen. En dat nou meer en meer het leven wordt gericht op de onderhouding van de geboden God, op het doen van de wil Gods. En dan met een lust, dat is een begeerte, innerlijke begeerte, en met liefde. En dat we die God lief hebben. En daarom graag naar zijn geboden willen leven. Ook al is dat niet altijd makkelijk. Nee, toch wel begeren. Dat is nou dat nieuwe leven. En wat dat precies is, dat gaan we dan in de komende weken wel precies na, waar nou die gehoorzaamheid in bestaat, zowel negatief als positief. Maar het is wel iets wat de Heer zijn kinderen leert. En dan tenslotte nog een laatste stukje bij zondag 33. Wat zijn nou eigenlijk goede werken? Zijn er eigenlijk wel goede werken? Jawel, er staan in de Bijbel goede werken. Denk aan Maria van Bethanië. Die heeft de Heer Jezus gezalfd. En toen begonnen de discipelen te mopperen. Die zeiden, ja, maar ze zijn ook nog arme mensen. Het is jammer van al die zalf, die kostelijke zalf en zo. Dat had natuurlijk niet zo niet gemoed. En Judas had daar het grootste woord. Judas die geen oprecht discipel was. En ze gaan dus die Maria allemaal een beetje belasteren. En dan neemt de Heer het woord en zegt, hou jullie je mond eens even. Want zij heeft een goed werk aan mij gebracht. Zij heeft een goed werk gedaan. Heer Jezus zegt dat Maria daardoor goed werk deed. En overal waar dit evangelie zal worden gepreekt, daar zal tot haar gedachtenis worden gesproken. Dus er zijn op deze aarde goede werken. Maria heeft het gedaan. Noach heeft de ark gebouwd. En dit heeft hij in het geloof gedaan, lezen we in Hebreeën 11. Want dat was een goed werk. Abraham trok weg uit Ur der Chaldeeën. En Sara heeft een kind gebaard. Het was ook een goed werk. Toen Isaac werd geboren. Ja. Dat geloof dat kan altijd gestalte. Dat krijgt een bepaalde vorm. Dat gaat zich uiten in geloofdaden. En dat zijn daden van gehoorzaamheid. En wat zijn dan die goede werken, die voor God aangename werken? Nou, in de eerste plaats geschieden die uit een waar geloof. Hebreeën 11. Door het geloof heeft Noach de ark gebouwd. En door het geloof is Abraham weggegaan uit Ur der Chaldeeën. Door het geloof is Jacob weggetrokken enzovoort. In de tweede plaats naar een bepaalde norm, namelijk de wet van God. Dus een goed werk is niet dat we zeggen van, nou, ik dacht zo bij mezelf, laat ik dit of dat maar eens gaan doen. Nee, nee, nee. Een goed werk, dat is dat het is naar de wet van God. En daarom wordt die wet ook elke zondag voorgelezen. Zodat we nou precies en nauwkeurig weten wat God van ons vraagt en eist. En waar hij recht op heeft als grote schepper. Hè? God heeft er recht op dat we hem gehoorzamen, want hij heeft ons gemaakt. En daarom gaan we ook de komende weken daar uitvoeren bij stilstaan, wat de grote schepper die ons gemaakt heeft, die recht op heeft. Nou, de eerste plaats, dat kunt u allemaal al wel bedenken. Als God nou de schepper is, dan zegt de Heer natuurlijk in het eerste woord, geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dus niet jezelf uitroepen tot God. Nee, ik ben God. Ik ben de schepper. Dat is al het eerste gebod en dat heeft een hele diepe betekenis, zullen we allemaal gaan overwegen. Dat is de norm. En tenslotte hebben goede werken ook nog een doel, namelijk hem ter eer. Tot Gods eer. En wat is Gods eer? Nou, dat is Gods glorie, Gods grootheid. Ja, hoe is dat nou? Hè? Ja. De eer van God, misschien zegt, ik vind het een beetje moeilijk om dat te begrijpen en zo. Nou, de Heer Jezus heeft heel zijn leven niks anders gedaan dan de eer van zijn vader groot maken. Toen hij op aarde rondwandelde, heeft hij de eer van zijn vader groot gemaakt. Dat zegt hij ook in Johannes 17, ik heb uw naam verheerlijk op de aarde, verheerlijk op mij. Dus alles wat de Heer Jezus deed, dat was tot eer en tot glorie van zijn vader. En zo wordt het nou ook in het leven van Gods kinderen. Ik zeg niet altijd even sterk, ik zeg ook niet altijd op dezelfde manier. Want u begrijpt wel, toen David met Batsheba overspel pleegde, dat was niet tot eer van God, dat was tot oneer van God. Toen was de genade ook niet actief in zijn leven. Hè. Toen, ja, David bleef wel een kind van God. Maar ook in het leven van een kind van God, daar kan de genade niet verdwijnen. Dat kan niet, want we leren geen afval der heiligen. Maar weet u wat wel kan? Dat het geloof helemaal niet functioneert. Het helemaal niet beweegt, dat het als het ware dood ligt. En dat het niet werkzaam is. Ja, dat is heel erg. En de Dordtse leerlingen zeggen, dat is bitterder dan de dood. Heel erg. En dan moeten we op dat moment ons ook maar niet op de been gaan houden met zeggen van vroeger is dit en vroeger dat. Want met vroegere dingen kun je de hemelpoort niet binnen. Echt, het is nodig om weer opnieuw terug te keren tot de Heer. Wat Hosea zegt, kom, laat ons wederkeren tot de Heer. Wat is dan die eer van God? Nou. Ja, nou ja, neem maar weer het voorbeeld van een huwelijk. De Bijbel gebruikt het vaak. En als je nou een goed huwelijk hebt en je hoort iemand die begint lelijk te praten over je vrouw. Nou, dat kun je niet goed hebben, hè. Dan raak je dat. Dan wil je je mond eens houden. Want wat je zegt is helemaal niet waar. Nou, zo is het nou ook met de eer van God. Dat we God zo lief hebben. Dat we het eigenlijk niet kunnen aan, niet kunnen feiten dat er iets lelijks van hem gezegd wordt. En dat het in ons hele leven uitgaat, als we morgen wakker worden, als we naar bed gaan, als we preken enzovoort. Heere, mag het nou tot eer van u zijn en tot de glorie van uw grote naam. Ja. Nou ja, u voelt wel, dat is een heel teer punt. Dat is ook een heel moeilijk punt. Want ja, nou ja, u weet allemaal wel, je kunt ook een beetje wennen aan de zonde. Ja, je hoort mensen vloeken en denk je, ja, nou, de man is niet wijzer of zo. Dat heb je ook nog wel eens. En verder laat je dat dan maar lopen. Of je gaat hier naar de begraafplaats en dan zie je rechts van je een crematorium staan. Ja, je hebt het al zo vaak gezien. En ja, ja, het is heidens, dat weet je ook wel. Maar dat het nou tot oneer van de Heer is, hè? En dat daar een van de meest fundamentele principes van de Bijbel wordt ontkend in zo'n crematorium. He, dat zou natuurlijk, ja, we moeten dat niet afbreken, zou natuurlijk groot zijn als dat kon, maar dat kan niet. Maar het doet wel pijn van binnen. Het is tot oneer van de Heer. En het is ook, ja, het is eigenlijk het strijd met heel het evangelie van de opstanding van de doden. En zo kom je dat iedere keer tegen in je leven. Ik hoop ook in uw leven. En je komt het nog het meeste bij jezelf tegen. Hoe gauw ben je niet voor je eigen eer aan de slag? En dan, ja, maar fout. En dan kom je weer bij de Heer Jezus terecht. Vader, ik heb uw naam verheerlijk op de aarde. Verheerlijk ook mij. Toen hij bespot werd. Toen hij geslagen werd. Toen een kruis. Altijd weer opnieuw. De eer van zijn vader behoogd. Niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Nou, dat zijn ook goede werken. Uit het geloof naar Gods wet. Hem ter eer. En die niet op ons goeddunken. En op onze eigen inzichten gegrond zijn. Daar moeten we dus altijd mee oppassen. Zijn er dan niet goede regels en zo, die zijn er. Dat hoeven ook nog niet altijd regels te zijn die onmiddellijk teruggaan op de Bijbel en zo. Maar er zijn regels om gewoon te leven. Regels bijvoorbeeld dat je 's ochtends op tijd opstaat en dat je aan je werk gaat en dat soort dingen. Dat er orde is in ons leven. Maar goede werken, dat gaat over een geloof naar Gods wet en hem ter eer. En niet over dingen die wij zo ongeveer bedenken. Soms ook hele kwade dingen. Gemeente, we hebben nu stilgestaan bij de ware bekering. En ik ga nou met een kort woord van toepassing eindigen. In eerste plaats, ja, ben u nou bekeerd? Ben jij nou bekeerd? En dat kun je gewoon bij jezelf nagaan. Dan doe je een stukje zelfonderzoek. Dan hebben we die dingen gehoord. Hebben we goede werken gehoord. Hebben we afsterven van de oude mens gehoord. Opstanding van de nieuwe mens. De twee stukken. Hebben we daar nou kennis aan? Nee. Nou, dan zijn we nog niet bekeerd. Nee, dan zijn we niet bekeerd. Dat is heel erg. Want als u dan van de week sterft, dan bent u niet behouden. Dus dat zeg ik dan in alle eenvoudigheid, in alle helderheid. Dat moet ik ook zeggen, dat heeft de Heer me opgedragen, dus ik vertel het u maar. Zorg dat u bekeerd wordt. Ja, maar de mens kan dat toch niet zelf? Nee, dat klopt, dat kan de mens ook niet zelf, dat is Gods werk. Maar de Heer wil geven wat wij niet kunnen. En daarom wil de Heer ons wel aan zijn voeten zien. Ook al zijn we onbekeerd, zegt de Heer, al wat u ontbreekt, ik schenk het zo gij het smeekt. En dan moet u daar vandaag maar mee beginnen. Ja, maar ik heb al heel veel gebeden. Nou, ik zou zeggen, dat is goed, volhouden. Gewoon volhouden. Ja, maar zou de Heer mij, ik ben nou oud geworden, nog wel willen bekeren? Waar staat in de Bijbel dat God geen oude mensen wil bekeren? Ja, maar ik ben nog zo jong en ik heb het nog zo druk. Laat dat toch geen belemmering zijn om de Heer te zoeken. Ja, maar ik vind het zo moeilijk. Och, gemeente, de domste mens kan bekeerd worden. Daar hoef je echt geen wiskunde voor te studeren. De domste mens kan bekeerd worden. Al zal u nou niet kunnen lezen en schrijven, al zit u hier nou in de kerk en snapt u er helemaal niks van. Als God een zondaar stilzet, gemeente, dan wordt hij bekeerd. Dan valt hij zichzelf tegen en dan wordt God groot en goed en dan gaat hij de Heer zoeken. Dag en nacht. Dus ik zou zeggen, zoek de Heer en leef. Bekering is nodig. In de tweede plaats, misschien zegt u, dat is nou de grote nood in mijn leven. Nou zit ik zondag in de kerk en ik luister. En ik weet ook wel dat ik bekeerd moet worden, maar ik ben nog niet bekeerd. Ik voel het, ik merk het gewoon. Want als ik lees in de Bijbel, dan klaagt me dat allemaal aan. Nou, ik zou zeggen, ga maar goed door op dat weg. Dus die Bijbel lezen en zo. Niet gaan zitten en niet zeggen van, nou ja, ik hoop dat het nog een keer komt, want dat is fout. Dat is niet van God, maar dat is van de duivel. En weet u waar u nou voor moet zorgen? Dat die indrukken niet overgaan. Hoe kun je dat nou doen? Ja, dat is ook weer heel eenvoudig, hè. Heilige oefeningen. Je mag zondags naar de kerk, maar je mag door de week ook naar de kerk, hoor. Ga door de week gewoon eens naar de kerk. Je mag in de Bijbel lezen, maar er zijn ook veel goede boeken om te lezen. Een goed dagboek, en dat herlees je dan nog eens een keer. En bovendien, u mag 24 uur per etmaal aan de genadetroon verschijnen, hoor. God zegt niet op een gegeven moment, nou ben ik het zat, dan moet u maar niet meer komen bidden. Ik zou zeggen, hou maar veel vol. Ja, maar kunt u het dan verdienen met dat volhouden? Nee. En toch is het wel de weg. En weet u wat nou het geheim is? En, ach, jong en oud, dat is... Je kunt dat ook niet goed beredeneren. Maar dat God nou zijn eigen zoon naar de wereld stuurde. Die op de aarde kwam. Ja, wat zeiden de fariseeën? Nou, die hebben met de Heer Jezus gespot en die zeiden, de Heer Jezus, die eet met tollenaren en zondaren. Nou, dat is zo verkeerd. Dan moet je niet, die moet je wegsturen. Dat zijn slechte mensen. Deze ontvangt zondaars en eet met... Nou, dat vonden ze, dat waren keurige, nette mensen. Die zeiden, nou, dat van de Heer Jezus het nazit, dat is zo fout wat daar allemaal gebeurt. En misschien denkt u dat nou ook wel. He? En denken we dat allemaal een beetje. Dat de Heer Jezus er nou is voor mensen, ja, die daar geschikt voor zijn. Nou, dan moet ik u aan één ding even goed vertellen, dat dat niet zo is. Dat hij nou in de wereld kwam. En dan stakken ze stumpers op te rapen. En hij in de wereld is verschenen. Om de meest hopeloze gevallen op te rapen. En ze terug te brengen naar God. Ja, zegt hij, maar ik ben zo hopeloos gevallen. Nou, dan zou ik denken, de goede herder zoekt inderdaad hopeloze gevallen op. Hij raapt ze op en hij brengt ze thuis. En wat is het dan een wonder, die grote goede herder zijn schapen één voor één thuis brengt. Ik zou zeggen, hou maar wat aan en houd moed. Uw hart zal vrolijk leven en tenslotte volk des Heren. Ja, dat voortdurende proces. Ja. We hebben wel eens de indruk in het gewone leven dat je processen die gaan verder, hè, en dan boek je vooruitgang. Dat heb je in allerlei elementen, de vooruitgang. Hè. Je begint bij 0 en dan langzamerhand kom je bij 3 en 5 en 7 en 10 en zo bereik je een hoger niveau. Ja. Is dat nou ook zo in het Bijbelse leven, in het leven van de waarachtige bekering? Ja en nee. Dat is mogelijk, hè? Ja en nee. Nee, als het nog gaat wat u in uzelf waarneemt. Want dat is zo hopeloos. En bij tijden zo reddeloos. Dat hoe meer je nou in dat proces van die bekering vordert, des te erger wordt het. En des te schandaliger ga je oordelen over jezelf. Want Heer, ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en arm volk. Ja. En dat staat midden in de heilige, in het nieuwe leven. En een grote ontdekking betekent dat ik steeds meer erachter kom. Dat zo'n groot wonder was. Die grote God thuis had. Want het is echt van binnen totaal niet in orde. Minder zonde doen, zeiden de oude mensen dan. Een groter zondaar worden, dat is één. Maar daar gaan we niet mee eindigen. Want geloof, dat is een oog naar binnen en is ook een oog naar buiten. En dat is ook bij dat geestelijk groeiproces. Ja. En dat is het grote geheim. Zo'n diep geheim. Dat door die grote zaligmaker, geheel zijn heerlijkheid, zich steeds helderder en zich steeds meer noodzakelijk maakt. En tenslotte blijft hij alleen maar over, hoor. En al het andere, dat is volkomen nutteloos en volkomen waardeloos. Zulke is mijn liefste, o dochteren van Jeruzalem. Zulke is mijn zielenvriend. Zulke is mijn metgezel. Och, de kerk wordt zalig met Jezus. En met Jezus alleen. En als ze aankomen in die grote hemel, dan staat daar die grote zaligmaker. Het is allemaal één voor één binnen. En dan zien ze op aarde nog niet een tiende, nog niet een fractie ervan gezien en van gehoord dat er nu in hem te vinden is. En uit hem wordt genoten. Paulus zegt in Filippenzen 3. Hij achtte alle dingen schade en drek om de uitnemendheid, de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. En dat is de waarachtige bekeer die eenmaal in de grote heerlijkheid ten einde is. Om de God in Christus groot te maken. Omdat hij het heeft gedaan. Amen. Slotzang gemeente, Psalm 70 en daarvan het derde vers, 70 vers 3, ik ben noodruftig, arm en naakt, wat er verder volgt.
Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.